Ik wil over twee bootjesverhalen met je praten. Dat is, sluit volgens mij best aan op een aantal dingen die gedeeld zijn. Dus ik hoop dat het ook helpt en bemoedigt. Die verhalen spreken mij aan, omdat wij hebben een bootje. Mel en ik gaan bijna alle zomers naar het Markermeer. En daar ligt ons bootje in de haven geparkeerd. Dat is onze caravan op het water. En daar logeren we dan op. En varen we mee wanneer we willen en hoe we willen. En ik weet ook inmiddels, we hebben die boot nu sinds 1997. Wat er gebeurt, aanvankelijk hadden we dat niet zo in de gaten. Als er een bui bijvoorbeeld aankomt, een zware regen- of onweersbui. Wat er dan gebeurt op het water en helemaal op zo'n water. Een zeilboot is het. Dus als je onder zeil bent en er komt zo'n bui aan. En dan denk ik, in het begin dacht ik, niet zeuren, even regenjas aan en gewoon doorgaan. Maar voor zo'n bui uit komt altijd een enorme puist wind. En kan het ineens qua golven heel erg gaan spoken. Dus de twee verhalen waar ik even met je naar wil kijken, ik kan me dat gevoel wat de discipelen hadden in Marcus 4 bijvoorbeeld erg goed voorstellen. Marcus 4 vers 35 en verder, daar is het verhaal dat Jezus op een gegeven moment met de discipelen aan het oversteken is op het meer. En wij hebben dan een stalen schip met een mooie kajuit die best veilig is en laat ik maar zeggen, als het misgaat, het is wel eens misgegaan in de Symbionts, dat er een fok, dat is het voorzeil, in tweeën gescheurd is. Het was niet eens toen ik aan het zeilen was, maar mijn broertje had de boot geleend. En hij kwam terug met, je fok is kapot. Dat is de mate waarin het misgaat. Deze discipelen die varen niet in een stalen schip met een kajuit, wat mooi afgesloten is, maar in een open bootje. Dat met riemen, meestal waarschijnlijk 4 riemen en één enkel zeiltje. Dus op het moment dat zij in een storm op het meer terechtkomen, dan is dat nog even een heel ander gevoel. En zij maken dat mee daar en dan staat er op een gegeven moment, de golven sloegen in de boot, zodat hij volliep. Dus ze waren in hele ingewikkelde omstandigheden beland. Waardeloos weer. Weer waarop als je tegenwoordig zou zeggen, je hebt de app, de buienradar, maar je hebt ook Windfinder. Daar kijken wij altijd op. Volkomen onverantwoord om met die omstandigheden het meer op te gaan. Maar Jezus is bij hen in de boot. En dan denk ik, zij hadden geen apps toenertijd. Maar Jezus weet wel alles. Waarom zegt Jezus, kom, laten we oversteken. Terwijl die hij heeft informatie die de discipelen niet hadden, denk ik dan maar zo. Daar kan je van uitgaan. En dan is het nog gekker. Jezus zelf lag achter in de boot tegen het kussen te slapen. Dus er zit een hele, in mijn beleving, een behoorlijke spanning. Ze zitten in een moeilijke omstandigheid. Een omstandigheid waarvan je eigenlijk zou denken van, Heer, hoe is het eigenlijk mogelijk dat zij überhaupt daar in balans zijn? En dan, Jezus is erbij, maar hij ligt te slapen. En dan zie je op een gegeven moment dat het de discipelen te veel wordt. En dat ze Jezus achter in het schip opzoeken. En ik stel mij stiekem voor dat ze hem een trap hebben gegeven en zeggen, Heer! Dat staat er dan bijna letterlijk. Kan het u niet schelen dat wij zinken? Dus, ik kan me het gevoel indenken van, hoe zijn we überhaupt in deze omstandigheden beland? En dan ga jij, rabbi, liggen slapen in plaats van dat je helpt hozen of iets doet. Je kent het verhaal. Jezus staat op en gaat staan en zegt, heel kort zinnetje, tegen de wind en de golven, zwijg, wees stil. En binnen, na no time, want er staat hier letterlijk, de wind ging liggen en het water werd helemaal rustig. Dat is een bovennatuurlijk fenomeen. Ik heb me wel eens geprobeerd voor te stellen, als het dan zo zwaar weer is op het water, dat je in Jezus naam zegt, wind, zwijg, wees stil. En dat dan in één keer, de wind stopt en dan binnen een paar minuten zijn de golven weg. Dat gaat heel snel op het water. Dat is onvoorstelbaar naar de mens gesproken. Het gebeurt, maar dan draait Jezus zich om naar hen en zegt, waar was jullie geloof? En dat verhaal dat zet me aan het denken, omdat Ik dacht op een gegeven moment, als je even in Jezus verplaatst, hè, en je wordt op die manier wakker gemaakt. Mijn volgende vraag zou zijn, jongen, gasten, kan het niet wat vriendelijker? Hoe lang kennen we elkaar nu? Maar ik denk dat dat in de kern precies is wat Jezus aan het vragen is. Van, hij vraagt niet waar is je geloof in de algemene zin, maar hij vraagt waar is je geloof in mij? Waar is het vertrouwen in mij? Dat je me wakker gemaakt hebt is misschien niet zo'n probleem, maar hoe? Wat is je beeld eigenlijk van mij en de situatie waar we in zitten? En ik dacht, God, dat is een... het sluit denk ik wel aan op wat Dirk Jan en waar een aantal anderen ook op aan haar refereerden. Zelfs waar je gelooft dat Jezus erbij is, wat is mijn beeld van Jezus dan? Hoe die erbij is en wie hij is die erbij is. Ik heb misschien soms wel een beetje een ander godsbeeld nodig, een ander beeld van hem. Het heeft misschien wel te maken met mijn beeld van hem, dat ik vaak, ook ik, begin met hard ploeteren. Proberen of we de zeilen bij kunnen zetten op een manier dat we er doorheen kunnen komen. Nou, lukt niet. Oké, zeil naar beneden. Dan hard roeien met z'n allen en hozen ondertussen. En op een gegeven moment wordt het echt te veel. En dan ben ik boos dat hij ligt te slapen. Terwijl als ik daar goed naar kijk, dan kan ik daar iets uit leren misschien uit dat verhaal. Want waarom ligt Jezus te slapen? Waarom is hij niet verontrust? Omdat op het moment dat hij opstaat en zegt, zwijg, wees stil, dan is het ook stil. Dan wordt het rustig. Dus als ik me dat begin te realiseren, wie hij is die erbij is in deze omstandigheid, dan kan ik hem op een andere manier wakker maken. Ik zeg niet dat ik kan beloven dat ik nooit meer eerst zelf zal proberen de zeilen bij te zetten. En ik geloof ook niet dat dat een probleem is. Ik kan me zelfs voorstellen dat hij op sommige momenten zegt van, probeer eens wat. Als je kijkt naar de spijziging van die grote menigte, dan is het eerste wat Jezus zegt, als de discipelen zeggen van, Heer, wordt het niet een beetje laat? Die lui moeten allemaal nog eten. Dat Jezus zegt, nou, geef jullie ze te eten. Dus met andere woorden, Jezus nodigt ook uit om je te verdiepen in, wat zou de oplossing in deze omstandigheid kunnen zijn? Maar mijn verhouding met hem wordt wel, denk ik, jouw verhouding, onze verhouding met hem wordt echt bepaald door het beeld wat wij van hem hebben. Zadelt Jezus jou nou, mij nou, met een onmogelijk probleem op? Of kan ik ervan uitgaan dat het komt goed, want hij is erbij? En nou, een tweede verhaal, dan stop ik al meteen, want het is al bijna weer 10 minuten. Ook een bootjesverhaal, ietsje verderop. Even kijken waar die ook weer stond. Hier zo. In Matteüs 14, maar het verhaal staat ook in Johannes 6 en Marcus 6. Dat is dat verhaal dat opnieuw worden de discipelen in de boot door Jezus erop uitgestuurd, maar hij blijft achter. Er is net dat verhaal geweest van die spijziging. En Jezus gaat eerst de stilte in om zelf tijd te nemen om bij de Vader te zijn. En dan de discipelen zijn, dit keer is het dan inmiddels al donker geworden. Nou, dat is helemaal, om je een beetje voor te stellen, als je op het Markermeer of het IJsselmeer in het donker vaart, dan zie je overal lichten. Alle boeien hebben lampen. Er liggen allerlei boeien in het water om de vaargeul aan te geven. En je ziet op het land allemaal licht. En nou, als het een beetje helder is, dan heb je ook nog de maan en de sterren enzovoort. Nou, in dit geval, in die tijd waren er bijna geen lichten op het land. Op het water zeker niet. En het stormde opnieuw. Dus de lucht was helemaal dichtgetrokken door de wolken. Er was geen licht van sterren, zon, sterren of maan. Dus het was aardedonker. En het was opnieuw beestenweer. En ze hebben dus verschrikkelijke moeite, omdat de wind tegen is, om vooruit te komen. En dan ben je daar midden in de nacht gedesoriënteerd. Want hoe moet je, als het zo donker is en zo winderig en al die golven enzovoort, weet je nog dat je de goede kant op aan het varen bent? Ik kan me heel erg voorstellen dat dat een eerie, spookachtig gevoel is. En dan midden in die omstandigheden, in het aardedonker, na een hele poos ploeteren, zien ze ineens een witte figuur over het water langs het schip lopen. Kun je je een beetje verplaatsen daarin? Dat is, ze beginnen, hoe volwassen mannen ze ook zijn, ze beginnen collectief te gillen. Het zijn mannen, volwassen mannen, vissersmannen, dus die zijn echt wel wat gewend. Maar ze raken in paniek, beginnen te gillen en denk ik begrijpelijk, ze denken dat ze een geestverschijning zien. Nou, mijn respect met dat verhaal voor Petrus is zeer gegroeid. Je kunt hem voor gek verklaren met wat hij doet, maar het is heel nuchter, handig bedacht. Hij zegt op een gegeven moment, zou het de Heer kunnen zijn? En hij roept dan naar die verschijning, Heer, als u het bent. En je weet, als het een geest is, krijg je waarschijnlijk geen antwoord. Want dan, ja, wat is het? Dat is lucht. Dat is, maar als het de Heer echt is, dan zal hij antwoorden. En dus hij zegt, Heer, als u het bent, zeg dan dat ik bij u mag komen. En dan heb je helemaal proof of the pudding. Want als die verschijning dan zegt, ja, ik ben het, kom. En je stapt op het water en het houdt je, dan weet je, oké, het is de Heer. Nou, ik vind dit verhaal in die zin helpen, omdat ik soms merk als ik in omstandigheden ben. Er zijn omstandigheden dat ik gewoon weet, de Heer is bij me in de boot. En dat ik een beetje die spanning voel van, oké, hoe durf ik hem te vertrouwen? Ook als ik merk, het lijkt wel alsof hij slaapt. Hoe maak ik hem dan wakker? Wanneer maak ik hem wakker? Begin ik meteen met zeggen van, Heer, het is hondenweer. Ik heb liever dat u wakker blijft bij mij, want ik heb uw hulp hard nodig meteen aan het begin. Ik doe dat liever, als ik eerlijk ben. Maar dan is nog steeds de toon die de muziek maakt. Hè? Als ik dan zeg, Heer, het is hondenweer, kan het u niet schelen dat ik hier terecht ben gekomen. Dat is een heel ander vertrouwen. En ik denk dat ik geholpen word om de Heer echt te vertrouwen. En echt te geloven dat hij van mij houdt, dat hij erbij is, dat hij het goede met jou en mij voor heeft. Immers, hij heeft zijn leven voor ons ingezet. Maar er zijn ook momenten dat ik het gevoel heb dat hij niet in het bootje is. Misschien omdat ik in mijzelf in omstandigheden heb gebracht waarvan hij helemaal niet gezegd had dat ik daar moest zijn. Maar het wordt nog ingewikkelder op het moment dat ik in omstandigheden ben waarvan ik het eigenlijk dacht dat hij zei, ga maar varen. En dat hij gewoon op de wal is gebleven. Nou, soms is het nodig dat ik dan me realiseer dat die voorziening van buiten mijn bootje kan komen. Als je begrijpt wat ik bedoel. En dat vraagt een grotere, voor mij in ieder geval, dat is een grotere uitdaging. Een grotere stap. Maar Jezus die voorziet wel. En opnieuw zie je daar dezelfde vraag komen. Op het moment dat Petrus dan uit de boot stapt en naar Jezus toe loopt. Dan komt hij dus in bovennatuurlijke voorziening zelf terecht. En dat maakt het spannender, en vind ik. Dan al lopende, dan zie je dat hij in een worsteling terechtkomt die heel herkenbaar is. Ik doe iets wat niet kan. En op het moment dat hij dan de blik weghaalt van Jezus, maar naar de omstandigheden kijkt, dan zakt hij erin weg. En ik vond wat dat betreft Tatjana's verhaal ook heel herkenbaar. Als je die rust op een gegeven moment wilt vinden en je gaat je raakt weer verblind door de omstandigheden, dan verlies je alles. En dan raak je binnen de kortste keren in paniek. En die omstandigheden, Jezus trekt je daar soms uit. En ook dan vraagt hij van, oké, Petrus, waar is je geloof? En hij grijpt hem op het moment dat hij dreigt te zinken en zet hem weer overeind. En samen lopen ze dus over het water, lopen ze terug. Nou, beide verhalen hebben wat mij betreft, daarmee rond ik af, een uitdaging voor ons allemaal. Als Jezus zegt, waar is je geloof? Dan is hij niet boos omdat jij of ik wel eens zouden twijfelen. Maar ik denk dat hij een appel doet op, wat is je godsbeeld? Wie denk je dat ik ben? En hoe denk je dat ik over jou denk? En met die vraag wil ik je eigenlijk de week insturen. Sta er eens bij stil. Wie denk je dat hij is voor jou? Hoe denk je dat hij over jou denkt? Er staat zo'n hele mooie tekst. Ik weet wat voor gedachten ik over u koester. Dat is een tekst voor Israël. Maar wie weet moet je die vraag eens stellen in je tijd met God. Heer, wat voor gedachten hebt u over mij? Hoe ziet u mij? Wie wilt u zijn voor mij? Dus ik kan in theorie het beantwoorden. Jezus heeft hele goede gedachten over jou en mij. Hij heeft zijn leven voor jou ingezet. Maar the proof of that pudding is in the storm. Vaak. Hè? Op dat moment. En ik vind het prachtig dat Jezus ook waar hij op die niet zo'n goede manier wakker gemaakt wordt, met niet zulke goede teksten, dat hij genadig is, bewijst eens te meer hoe hij is voor ons. Hij staat op, hij legt de storm het zwijgen op en hij begint het gesprek weer. En ook als Petrus door de golven van zijn, zeg maar even dat hij erin wegzakt, in de twijfel eventjes, dan is Jezus zonder verwijt, hij grijpt hem, zet hem overeind. En vervolgens begint hij het gesprek en zegt hij, Petrus, waar is je vertrouwen in wie ik ben voor jou? Laat dat niet los. En hij houdt zijn hand vast, volgens mij, totdat ze weer in de boot zijn. Zo is Jezus ook voor jou en voor mij. Alleen, het is even wennen. Dat iemand zo, dat God zelf zo voor jou wil zijn. Dat kost soms even tijd, soms een paar stormen tijd, voordat dat kwartje valt. In ieder geval heb je daar de hulp van de Heilige Geest heel erg bij nodig. Dus als ik voor je mag bidden, dat de Heilige Geest je daarin steeds weer stapjes verder zal helpen. Van, zeg maar avontuur naar avontuur. En een van de opmerkingen die van Chris Wellerton, was een van de sprekers op de conferentie, die mij erg geholpen heeft, is: we need to help each other to learn to fail well. En dat is wat ik Jezus zie doen hier. Je kunt niet zeggen dat die beide verhalen nou het toppunt van geloofssucces waren voor de discipelen. Maar Jezus leidt ze er dwars doorheen om ze juist te helpen, om te leren, wie ben ik voor jou? Dus wees niet bang voor die momenten. Huh? Oh. Jezus, vertaal die opmerking even, zeg maar. Het is belangrijk dat we elkaar helpen om op een goede manier te durven falen. Dat betekent struikelen, weer overeind geholpen worden en iets ervan leren, iets ervan er verder doorkomen als het ware. En niet denken van, oh zie je, ik weer kan maar beter helemaal niet meer gaan lopen, want dat wordt toch niks. Sorry? Of ja, dat bedoel ik, blijven liggen en niet meer gaan lopen. Ja.
Ik wil afronden, want...